Goedemorgen allemaal. Ik ben van de week bezig geweest met voorbereiding voor deze dienst. Een beetje speciale dienst vanmorgen. Het heeft te maken met het thema gebed. Het heeft alles te maken met het feit dat we in deze gemeente een mooie biddende gemeente zijn. We hebben een prachtige gebedsinitiatieven in deze gemeente. Een mannengebed, een gebed op zaterdag voor de kinderen. En elke maandagavond is er ook een gemeentebidstond. Maar we zijn er toch eigenlijk wel op geattendeerd dat de afgelopen tijd zeker de gemeentebidstond qua bezoek wat aan het afnemen is en de deelname. En we willen eigenlijk gewoon ook deze morgen jullie als gemeente, ons als gemeente met elkaar weer stilstaan bij hoe belangrijk gebed is en de kracht van gebed voor onszelf in ons eigen leven, maar ook als gemeente met elkaar. Anne-Jan en ik hebben daarin een stukje voorbereiding gedaan. Ik mag een inleiding geven voor wat Anne-Jan zo te nog gaat brengen over het gebed. En goed, ik ben deze week ermee bezig geweest. Ik moet zeggen, het was gek genoeg een zware bevalling voor mezelf. Tot aan gisteravond was ik er helemaal niet zo zeker van wat ik nou eigenlijk moest brengen aan boodschap. En eigenlijk vanochtend werd ik nu net eigenlijk door de Heer bepaald dat ik toch een ander accent mag gaan leggen op gebed. En dat ga ik dan doen. Dus vergeef me als ik misschien wat van links naar rechts ga. Maar ik wil daarin gehoorzaam zijn. En ik wil daarin delen wat God op mijn hart heeft gelegd over gebed. Ik had drie teksten. Even heel kort door de bocht. Heel kort en snel. Ik heb te weinig tijd om te diep in te duiken. Maar ik geef ze wel. Matteüs 7 vers 7. Heel kort. Er staat: bid en u zult ontvangen. Johannes 16 vers 23, als u de Vader om iets bidt, zal hij het u geven in mijn naam. En in Matteüs 21 vers 22 staat, en wat u in gebed gelovig vragen zult, dat zult u ontvangen. Als ik kijk naar mezelf, mijn opvoeding, als christelijke opvoeding, heb ik erg de neiging gehad om het evangelie te simplificeren. En ik merk ook in evangelische kringen zijn we daar best wel goed in. Wij kunnen een bijbeltekst pakken en dan zeggen, die bijbeltekst die verheffen wij tot een waarheid. En de waarheid wordt een half evangelie die we verkondigen. Voorbeeld is Johannes 3 vers 16. Kennen we allemaal die tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Nou, die kan je plat slaan en zeggen, oké, dus als ik in Jezus Christus geloof, dan heb ik eeuwig leven. Maar dat is heel kort door de bocht. Dat is maar een klein onderdeel van de waarheid die God aan ons laat zien. Want als het alleen maar een kwestie van iets geloven is, aannemen voor waar, dat doen de boze geesten ook. Dus we kijken in Jacobus 2 vers 19, er staat dat de boze geesten die geloven ook dat God één is. En ze sidderen. Maar ze hebben niet het eeuwig leven. Voor eeuwig leven is meer nodig. Als Jezus gaat kijken, het onderwijs in de Bijbel, dan zien we dat er ook nodig is dat er een zondebesef is. Dat er bekering nodig is. Dat er wedergeboorte is, wat Jezus zegt. Je moet opnieuw geboren worden. Sterven aan jezelf. De doop. Vulling met Gods geest. Allemaal nodig om deelgenoot te worden aan dat eeuwig leven wat God bestemd heeft. En zo zie je dat als we een tekst nemen en alleen maar zo'n losse tekst en we verheffen hem tot een statement, dan kan je wel heel snel de diepte kwijtraken. En dat merk ik ook bij gebed. We kunnen gebed heel snel plat slaan tot korte statements en zeggen van, als je maar genoeg geloof hebt, dan zal je zien dat God verhoort. Als je bidt in mijn naam, dan verhoort de Bijbel. Dat staat er toch? Maar bidden is zoveel meer. En daar waar zo'n tekst een deel is van de waarheid, is Gods woord de hele waarheid. En we zullen dus ook Gods hele woord tot ons moeten nemen om te ontdekken wat de diepte is, ook over gebed. En wat is bidden? Bidden is niet vragen aan God, bidden is communiceren met God. God, jouw hart delen met God en Gods hart delen met jou. Jouw beeld, uw beeld wat je hebt van God, bepaalt hoe je met God omgaat. De relatie die je hebt met God bepaalt hoe jij met God omgaat, maar bepaalt ook hoe God met jou om kan gaan. En daar kom ik zo meteen later nog wel op terug. Een voorbeeld is, ik heb vroeger op school gezeten met Willem-Alexander. Vroeger was hij nog prins. En daar waar mensen die hem niet kenden, zijn de hoogheid moesten zeggen, als ze Willem-Alexander tegenkwamen, zat hij bij mij op school. En was het voor mij geen zijn hoogheid, maar kon ik gewoon zeggen, hey Alex, hoe is het? En als we samen aan de flipkast stonden, hadden een praatje, of we zaten aan de bar en dronken wat. Ik had een heel andere relatie met Willem-Alexander dan met de gemiddelde Nederlander, die hem alleen maar kent als de kroonprins. Als ik nu Willem-Alexander tegen zou komen, dan zou hij mij niet meer kennen en niet meer herkennen, want zo goed was mijn relatie niet met hem. Maar hij is nu koning, koning Willem-Alexander. En als ik hem tegenkom, zal ik hem moeten aanspreken met zijn koninklijke hoogheid. Maar Amalia, zijn dochter, staat in een heel andere verhouding tot hem. Als dochter is hij opgegroeid als kind van de vader, als kind van de koning. Dus zowel Willem-Alexander is voor hem zowel koning als vader. En de benadering waarin Amalia naar zijn vader toe kan, naar de koning toe gaat, is heel anders dan ik naar de koning toe zou kunnen gaan. Wat wil ik daarmee dus zeggen? Het is zo belangrijk van hoe dichtbij je bij iemand staat en hoe je met iemand om kan gaan. Ik wil jullie in de vogelvlucht meenemen door het woord van God, om te laten zien hoe God eigenlijk zich openbaart, laat zien aan ons van wie hij is. Wat wij mogen kunnen weten over wie hij is. Als ik begin bij Genesis 1, gewoon het eerste vers al, er staat in den beginnen schiep God de hemel en de aarde. En alleen al in die eerste zin laat God zich zien, ik sta aan het begin van alles wat er is. Ik sta aan het begin van de schepping, van alles wat er gemaakt is, alles wat je ziet, alles wat er bestaat. Daar sta ik aan het begin van, daar ben ik de oorsprong van. Ik ben die almachtige, ik ben die grote machtige God die aan het begin staat, ook aan het begin van jouw leven. Ik ben daar het begin van. En dan gaan we verder in Genesis en dan ziet hij hoe de schepping gemaakt wordt. En uiteindelijk zegt hij, laat ons mensen maken naar ons beeld. God wil mensen maken die naar zijn beeld dragen. Beelddragers zijn van wie hij is. En in dat beeld dragen wil hij zo dichtbij komen. En dat lezen we dan ook, dat hij wandelt in de hof. Hij geeft de mensen een plek in een mooie tuin. Hij geeft ze een opdracht om de tuin te bewerken en te bewaren. En hij wandelt met ze en hij is heel dichtbij ze. Alles draait om relatie. En zo gaat hij met ze om. Nou, dan kennen we het verhaal van de zondeval. Doordat de mens een keuze maakt, ongehoorzaam is aan God, komt er een breuk in de relatie. En de mens komt gescheiden. Er komt een scheiding tussen God en de mens. En er komt over de wereld komt een vloek. En alles komt in verval. En de dood doet zijn intrede. De zonde doet zijn intrede in deze maatschappij. In de wereld. In het leven van de mens. En de relatie met God en de mens wordt verbroken. En wat zien we dan al? In een paar generaties zien we dat het beeld wat de mens had van God, de kennis die de mens had van God, die vervaagt. En de mens gaat zijn eigen beeld van God maken, zijn eigen goden maken. Maar dan zien we ook dat door het hele Oude Testament heen, Gods verlangen daar is om gekend te worden, om zich weer die relatie te herstellen en te zeggen van kijk eens, dit is wie ik ben. En hij zoekt mensen aan wie die zich kan laten kennen. Aan wie dat hart dat open staat om gekend te worden. En we zien een Abraham die gehoorzaam is aan God. En we zien een Mozes die gehoorzaam is aan de stem van God. En zo zijn er meerdere waar God zich aan wil openbaren. En zelfs aan het volk Israël wil hij zich openbaren. Laten zien, kijk, dit is wie ik ben. En in die openbaring worden dan in het hele Oude Testament allemaal namen van God, wie hij is, worden bekendgemaakt. Ik zal er een paar noemen. Die wij kennen. Hij toont zich aan Abraham als de Heer die voorziet. Yahweh Jireh. Hij openbaart zich aan Mozes als ik ben ik die ik ben. Yahweh, Jehovah. Adonai als Heer. El Shaddai, God de Almachtige. Elohim, God de Schepper, de Machtig en Sterk. Yahweh Nissi, de Heer is mijn banier. Yahweh Rafa, de Heer die geneest. En zo kan ik nog veel meer namen opnoemen hoe God zich openbaart in het Oude Testament aan zijn kinderen als zijnde dit is wie ik ben. Ik ga snel door, want dan komt Jezus komt op aarde. Jezus als zoon van God en die geeft een heel nieuwe openbaring van wie God is. God zelf door zijn zoon Jezus komt zo dichtbij dat de mensen gaan zien Een openbaring van wie God is door te zien wie Jezus is. Alles wat hij doet en hoe hij handelt en wandelt is een openbaring van het hart van God. En Jezus geeft een openbaring van het vaderhart van God. En dat is ook zo mooi als Jezus de discipelen leert bidden, dan zegt hij onze vader. Hij zegt niet mijn vader. Jezus was niet alleen de zoon van God, hij zegt onze vader. Met andere woorden, hij zegt tegen de discipelen, jullie kunnen ook kinderen van God worden. God wil jullie vader zijn. God wil jullie vader zijn. God is niet alleen die God, die almachtige, die schepper, die geneest, die krachtige God, die machtige God, die aan het begin staat van de schepping. Hij is niet alleen die koning, hij is niet alleen die Willem-Alexander, nee, hij wil ook papa zijn, hij wil vader zijn. En dan komt hij heel dichtbij. En dan legt Jezus uit aan Nicodemus hoe wij kinderen van God kunnen worden. Hij zegt, je kan wederom geboren worden, je moet wederom geboren worden. Je moet geboren worden uit de geest. Zoals je geboren bent uit je moeder, verwekt bent door je ouders, zo mag jij verwekt worden door Gods geest. Het nieuwe leven, het leven van God zelf mag in jou geboren worden, zodat God zelf zijn leven in jou geboren wordt. Dan word je een nieuw mens van binnen, een nieuw persoon. En die nieuwe persoon, die geboren is uit God, de Vader, die herkent God als Vader. Nou, wat gebeurt er als je geboren bent? Word je gelijk volwassen geboren? Nee, je wordt als baby geboren. En zo is het geestelijk ook. Wij worden geestelijk niet gelijk volwassen. Dat is wel wat God voor ogen heeft. God wil niet dat wij eeuwig kinderen blijven. Of baby's blijven. Of kinderen. Nee, God heeft onze geestelijke volwassenheid op het oog. En wat is geestelijke volwassenheid? Geestelijke volwassenheid betekent dat wij zo in afhankelijkheid leven van God de Vader. Zo in overgave, in eenheid met hem, waar Theon het ook net over had in Johannes 17, één zijn met hem. Dat wat hij wil, onze wil wordt. Dat wat hij verlangt, ons verlangen wordt. En dat we de wil van de Vader zo gaan verstaan en gaan handelen en doen wat hij van ons verlangt. Jezus had die volwassenheid bereikt. Dat is ook zo mooi als je ziet toen hij begon aan zijn bediening, toen hij 30 jaar was. En hij door Johannes de Doper gedoopt werd. En er staat er, en er was mijn stem uit de hemel en die zei, dit is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Als je vroeger als Jood, als zoon, de volwassenheid bereikte, de status waarin je het erfdeel van de vader mocht ontvangen, waarin je dus waardig werd geacht om als een zoon deel te nemen aan de erfenis van de vader, dan was er een moment dat de vader zei, dit is mijn zoon. Ik introduceer hem als mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb, aan wie ik mijn erfenis, aan wie ik mijn erfdeel en waar ik ook autoriteit en gezag aan kan geven. Dat is wat God voor ogen heeft voor ons als kinderen van hem. God wil dat wij groeien naar volwassenheid, geestelijke volwassenheid. Zodat wij kunnen delen in zijn erfenis, kunnen delen in de autoriteit en het gezag wat hij ons wil geven. Want uiteindelijk mogen wij met hem gaan regeren. Dat is wat Gods woord zegt. En Jezus zegt, we zullen met hem gaan regeren. Maar dan moeten we wel geestelijk volwassen zijn. Nou, dat word je niet in één keer. Geestelijk volwassen begint bij geboorte, bij een baby. En wat heeft een baby nodig in het begin? Liefde, geborgenheid, eten, drinken. Meer niet. Dat is wat een baby nodig heeft. En dat is ook wat de God de Vader ons biedt. Als je pas tot geloof komt, wil God je onderdompelen in zijn liefde. Onderdompelen in zijn geborgenheid. In het feit, je bent gezien, je bent geliefd, je bent aanvaard. Ik hou zoveel van je. Ik heb alles voor jou gegeven. Ik heb mijn zoon gegeven om jou die liefde, mijn liefde aan jou te uiten. Om te laten zien hoeveel ik van je hou. En dan ga je groeien en dan krijg je honger. En vanuit die honger ga je lezen in Gods woord. Je gaat verdiepen in Gods woord. En je gaat verlangen naar hem. En je praten lukt misschien nog geen eens, want een baby kan nog niet praten. Maar je roept het uit naar God en datgene wat je hebt. Van ik heb u nodig, ik heb u nodig. En God is daar. Maar dan groei je op en dan word je kind en dan word je jongeling. En dan gaat God je als een vader gaat je meenemen. Hij gaat je als een vader meenemen. En wat doet een goede vader? Een goede vader die gaat zijn kinderen geven datgene wat goed is. Dat zegt Jezus ook. Een goede vader geeft het goede aan zijn kinderen. God de Vader geeft het goede aan ons. Hoe linkt dit naar gebed? Als wij nog als kind verlangend zijn naar dingen en we komen bij onze papa. Ik weet niet hoe jullie het zelf hebben ervaren, maar ik in mijn jeugd, als ik dingen wilde, dan ging ik naar mijn vader. Papa, ik wil dat. En dan zei mijn vader, nee, dat gaat nu niet gebeuren. En dan kon ik wel eens boos zijn, verdrietig op God of op mijn vader, van waarom dan niet? Maar het komt omdat God weet wat nodig is. God weet wat goed is. En zolang wij nog als kind nog niet weten wat goed voor ons is, zullen wij merken dat niet alles wat wij bidden ontvangen. Maar naarmate wij leren wat het hart is van de Vader en wat goed is voor ons en wat God verlangt voor ons en wat echt zijn verlangen is, dan zullen we ons verlangen en dus ook onze gebeden en dus ook onze wensen afstemmen op zijn verlangen. En zo mogen we dus gaan groeien in ons gebed naar hem toe. Het is als in een huwelijk. Als je elkaar pas leert kennen en je bent verliefd en je kent de ander nog niet, dan ga je elkaar leren kennen door met elkaar te praten. Je gaat met elkaar om en je leert elkaar kennen. En je leert door heel veel met elkaar om te gaan, te communiceren, leer je de ander kennen. En hoe meer je naar elkaar toe groeit, hoe meer je ook weet wat de ander wil en wat de ander niet wil, wat de ander fijn vindt en niet fijn vindt. En op een gegeven moment hoef je bijna niks meer te vragen, want je weet wat die ander wil. En dat is precies ook wat Gods woord zegt. Op een gegeven moment zegt hij, je hoeft de Vader niet meer te vragen, want hij weet wat je van nodig hebt. Hij weet wat je van nodig hebt. En dan zal je zien dat door je te groeien in de communicatie, in de relatie met God en het omgaan met hem, dat je gaat groeien in het besef van wie hij is. Nou, hoe groei je tot die geestelijke volwassenheid? Hoe groei je normaal? Hoe groeit je lichaam? Eten, drinken. Hoe groei je intellectueel? Leren, heel veel kennis. Heel veel tot je kennis te nemen. Maar hoe groeien wij geestelijk? Gehoorzaamheid. God leert ons en brengt ons in situaties om ons te brengen tot gehoorzaamheid. Soms moeten wij dingen meemaken in ons leven waarvan denken, waarom moet ik dit meemaken? Waarom gebeurt dit, Heer? Maar God wil ons door de moeilijkheden heen leren om hem te gehoorzamen. Om te komen tot die overgave en tot de kennis van wie hij is. God neemt niet alle omstandigheden altijd weg in ons leven. Maar God wil ons leren om door de omstandigheden te gaan beseffen en te leren wie hij is. En op hem te vertrouwen. Zodat als we gaan ontdekken van wie hij is, dat hij die liefdevolle vader, dat hij het beste met ons voor heeft. Dat hij er altijd is, dat hij naast ons staat. Dat hij niet alleen die vader is, ook maar die machtige God, de schepper van hemel en aarde, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat die God aan onze zijde staat, die koning, die dan ook onze papa is. Als we dat meer en meer gaan beseffen, dan kunnen wij ook door de omstandigheden beseffen. Maar hij is in controle, hij heeft het allemaal in zijn handen. En in alles kunnen we hem gehoorzamen. Er staat dat Jezus door het lijden heen, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Ook Jezus moest leren zijn vader te gehoorzamen door het lijden heen. En zo ook wij moeten soms door de situaties heen en door moeilijke situaties heen leren om te gehoorzamen en te beseffen van wie is. Ik heb bepaald vanochtend bij het vaderhart van God. En God zoekt niet kinderen die hem zoeken om zijn wie hij is, wat hij kan. Ik werd bepaald bij die verloren zoon en de verloren zonen eigenlijk. Het verhaal van de verloren zoon kennen we allemaal wel, denk ik. Daar waar de jongste zoon zegt, pap, geef me de erfenis, het deel van de erfenis en ik ga op pad. Het was een zoon van de vader. Het was geen onbekende van de vader, het was al een zoon van de vader. Die zegt, geef mij de erfenis en ik ga op pad en ik ga mijn eigen weg. Dus eigenlijk is het als een kind van God dat zegt, geef mij uw zegen op datgene wat ik wil doen in mijn leven. Herken je dat? Je krijgt een openbaring van de identiteit die je hebt in God. Openbaring van de roeping die God heeft op je leven. Of de gaven die hij aan je gegeven heeft, de talenten. En dan zeg je, ik ga met die talenten, ga ik God dienen. En je hebt al ziet voor ogen, dit is wat ik wil gaan doen voor God. En je vraagt Gods zegen op jouw leven om te doen wat jij denkt dat jij voor God kan doen. Maar het is God niet te doen om wat wij voor hem doen. Het is de Vader om te doen dat we gaan leven in de relatie met hem, in de afhankelijkheid van hem. En daar waar de jongste zoon zijn eigen weg gaat en uiteindelijk moet terugkeren met het besef, zonder de Vader ben ik niks. Zo was de oudste zoon nog thuis en leefde al die tijd bij de Vader, maar niet in relatie met de Vader. En zo kan je ook leven bij de Vader met besef van een besef van wie God is, maar niet vanuit de relatie met hem. En ik denk een van de grootste, belangrijkste dingen die ik deze morgen ook met jullie mee wil geven, is dat gebed is niet het benaderen van God, maar gebed is het zoeken van het vaderhart van God. De relatie. Gebed is zonder relatie is niks. Ik kan naar een winkel gaan en vragen om iets wat ik nodig heb en die persoon kan het mij geven, maar ik heb geen relatie. Maar God verlangt naar relatie met ons. De diepte van zijn hart leren kennen, wie hij is. En als wij gaan ontdekken wat de diepte van zijn hart is, dan zullen we uiteindelijk, als wij groeien tot die volwassenheid, ook kunnen gaan erkennen dat wat je bidt, je zal ontvangen. En als je bidt in zijn naam, dan zal je het ook gegeven worden. En als je met geloof bidt, dan zal het gebeuren. Waarom? Omdat jouw wil voorkomen overeenstemming komt met zijn wil. En dan zal zijn wil geschieden. En dat is wat uiteindelijk waar het om gaat. Amen.
Hoe gaaf is dat? Relatie hebben met de almachtige God. Dat is best wel een... Dus we gaan vanuit van een relatie, dan wil je graag met iemand praten. Je wil graag met iemand contact hebben. Het makkelijkste is als je iemand kan zien. Dat vind ik tenminste makkelijk. Maar ja, zo werkt het eigenlijk niet helemaal met God. En toch is relatie opbouwen, een van de manieren is bidden. Praten met God. Ramon zei het al, je hart delen met God. En zo leer jij God kennen. Ook door inderdaad je Bijbel te lezen. Met tijd door te nemen. En zo leert hij ook jou kennen. Hoe jij bent, hoe jij naar hem kijkt. Wat jou in jouw hart leeft. En dat is wat God zocht. En zoekt. Het staat erin. Hij zoekt mensen die hem aanbidden in geest en waarheid. Maar hij zoekt ook mensen die in de bres willen staan. Ja, dat is het gebed. Maar ja, jullie kan ik zien. Ik kan even jullie telefoneren of opbellen. Als ik dat wil, of even op bezoek gaan, het huis aanbellen en dan kom ik bij jullie binnen en dan kan ik jullie leren kennen. Hoe doe je dat eigenlijk met God? Een hele hoop van jullie gelukkig kennen God en zijn er ook mee bezig en bidden en praten en strijden. Maar wat als je hier nou zit en zegt, ja, het klinkt allemaal wel mooi, maar ik kan God niet zien, niet voelen, niet zien, niet horen. Hoe ga je dat dan doen? Hij is geest. Als je dat gaat doen, dan, ja, dan is het toch eigenlijk van hoe bouw je gewoon een relatie op. Als ik, toen ik Margaretha leerde kennen, was best lastig. We woonden heel ver van elkaar. Ik heb haar op een gegeven moment gezien. Ik dacht, god, dat vond ik wel een hele leuke meid, een jonge dame. Hoe ga ik dan contact zoeken? We hadden geen e-mail. Internet was er niet. Eigen telefoon had ik niet. Dus brieven schrijven. Dan kreeg je een brief terug. Dus keek je naar de brievenbus, is er al antwoord. En zo ging je eigenlijk, leer je elkaar kennen door de brieven heen. Je ging schrijven. En op een gegeven moment dan ga je elkaar ontmoeten. En dan kon je inderdaad in het weekend kon je wat meer met elkaar praten. En ja, dat gaat toch wel veel makkelijker en sneller. En je wordt enthousiast, je wilt elkaar nog beter leren kennen. Je wilt nog meer tijd met elkaar doorbrengen. En dan kom je er inderdaad achter wat iemand leuk vindt. En wat iemand minder leuk vindt. En ja, maar dat leuke wil je graag aan de ander geven. Dus zo bouw je een relatie op, gaat die dieper. En bij God is het eigenlijk niet heel anders. Het verschil is dat we hem niet kunnen zien met onze ogen. En er zijn weinig mensen die hem inderdaad hebben gehoord. Maar hij heeft wel die liefdesbrief geschreven. Hij heeft wel Gods woord geschreven. Waarin hij uitlegt wie die is, wat zijn karakter is. Hoe hij graag met jou en mij wil omgaan. En als je dat begint te doen, dan word je ook enthousiast. Als je hem inderdaad mag leren kennen, zoals Ramon ook zei. In zijn liefde, in zijn goedheid, in zijn geborgenheid die er is. Dan wil je groeien, dan wil je daar zijn. En dan word je gestimuleerd daarin. En dan ga je praten met hem. Praten met God. Hoe doe je dat dan weer? Moet je dan heel netjes zijn en lieve vader, ik wil u danken met een bijzondere stem. Als je in Matteüs kijkt, waar de discipelen, Matteüs 6 is dat, waar het begin van onze vader, net ervoor staan er een paar zinnen. Ook over de discipelen die vroegen aan Jezus, wilt u mij ons leren bidden? Nou, als de discipelen, zoals bijna elke Jood, toen netjes naar de synagoge is gegaan, dan weten ze wel wat bidden is. Ze hebben zijn voorbeelden genoeg gehad. Er waren ook een tweetal discipelen, als ik me niet vergis, Johannes en Jacobus, die volgelingen waren van Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper had dan ook wel leren bidden. Waarom wilden ze vragen, of waarom vroegen ze aan Jezus, wil leer ons bidden? Ik denk dat het bidden van Jezus, zoals Theon ook al zei, hij bidt op een andere manier. Hij bad voor ons, hij bad voor eenheid, hij bad met kracht. Er veranderde dingen in levens, in mensen, in situaties. Ik denk dat het dat ook getriggerd heeft. Hij heeft zo'n mooie relatie met de Vader. Hij zei ook, hij praatte niet gewoon, hij praatte en sprak met gezag. Ze wilden die relatie ook. Voordat we daarmee verder gaan met dat stukje, dat gaat over inderdaad een stukje over het Onze Vader. En ik antwoord geef wat zij hebben gezegd. Zijn er ook mensen die het moeilijk vinden om te bidden? Wie bidt er wel eens één keer in de week? Het is goed, het gaan alle handen omhoog, één keer in de week. Dat lukt denk ik wel. Minimaal, kijk, dat is heel goed. Wie bidt er elke dag? Wordt er toch al een paar minder. En als je nou net tot geloof bent gekomen, dan is dat best lastig. Als ik kijk naar mijn agenda, ik zet tegenwoordig alles in mijn telefoon in de agenda en dat is aardig gevuld, aardig gekleurd. En dan zeg ik, ja, dan moet ik tijd vrijmaken voor God. Wanneer moet ik dat dan doen? En als jij net zo'n volle agenda hebt als ik, dan zul je moeten gaan kiezen. Dan zul je tijd vrij moeten maken en zeggen, dat kan dus niet. En dat kan zijn, een keer geen spelletje, geen Facebook of geen Instagram. Probeer dat maar eens. Begin maar eens gewoon heel low level, zoals we dat zo mooi noemen. Want als je gaat groeien en Jezus beter leert kennen, en God beter leert kennen, ga je enthousiaster worden, ga je dat meer doen. Maar begin maar eens met 5 minuten of 10 minuten, dat je gewoon de Bijbel leest. En probeer daar maar eens gewoon te praten, zoals je tegen je vader of je moeder praat. Gewoon eens beginnen. Echt tijd vrijmaken en plannen in je agenda. Dat zorgt voor structuur, dat zorgt voor ritme, zodat je inderdaad elke dag bij God kan komen. En dat is mooi als je 's ochtends met God begint, dan krijg je de zegen mee. En als je het afsluit, heb je een goede nachtrust. Dat zijn de zegens. En het tweede wat ik wil adviseren is, kies een plek. Dat kan thuis zijn, dat kan op je kamer zijn, dat kan in een lekkere stoel zijn in een kamer of in een woonkamer. Of dat kan ook zijn als je zegt, ja dat lukt me helemaal niet, ik ga lekker naar buiten, ik ga in het bos wandelen. Doe dat. Kies een plek waar je regelmatig terugkomt, wat voor jou ook een plek is dat jij God zoekt. Dat jij met hem in gesprek wil. Waar je de stilte hebt, waar de rust is. Geen geluid van buiten. Dat je inderdaad kunt concentreren op God zelf. En dat je ook kan luisteren wat hij zegt. En soms is het praten heel makkelijk, soms hoor ik niks, merk ik niks, voel ik niks. En dan pak ik de Bijbel, want dat is zijn liefdesbrief voor mij en dan lees je een stukje. En dan ga je vragen, wat bedoelt u daar voor mij iets mee? Is dat iets voor mij voor vandaag? En dan antwoordt hij ook nog wel. En dan ligt er ineens een tekst op die je al vaker hebt gelezen of voor het eerst. Zeg, hé, is dat echt voor mij? Of God bevestigt met de situatie waarvoor je hebt mogen bidden. En dat je zegt, ja, moet ik nou die studie gaan doen? Moet ik daarop solliciteren? Wat moet ik zeggen tegen mijn baas in die vergadering? En dan vraag je God. En dan krijg je een idee. En als je dan echt die rust van hem mag voelen en ervaren. Ja, heel veel mensen, ik ook, voelen dat en zien dat toch als een vorm van bevestiging. En hoe het dan verder gaat. Ja, als die bevestiging juist is, ja, dan zie je wel aan het resultaat dat jij op die manier de dingen doet zoals God wil dat je ze doet. En andere mensen die zeggen, nou ik begin liever eerst met een stukje muziek. Ik ga eerst God aanbidden, dat is mijn ding. Dat is, zo kom ik, ja, kan ik mijn hart openstellen voor God. Zo kan ik Gods geest proberen te verstaan. Zoek je manier waarop jij dicht bij God kan komen. Het zijn alleen mogelijkheden. Kies een weg die jij helpt. Die jou helpt om bij God te komen. Vanuit jouw kant. Maak de situatie. Creëer een moment. En een plek. Waar jij zegt, hé, maar daar ga ik je ontmoeten. Net als wat nu hier bij elkaar komen. Dat we bij elkaar komen om God te eren, te loven, te prijzen. Te leren van hem. Te luisteren naar hem. Een paar punten wil ik nog met jullie doornemen. Eerst is praten tot God. Nou, dat hebben we al gedaan, ook vanochtend. Mogen praten tot God met onze ideeën. En dan komen we weer terug bij Mattheüs 6. In Mattheüs 6 vers 7 staat, als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, want zij denken dat ze door veelheid van woorden ook verhoord zullen worden. Nee, zegt Jezus tegen zijn discipelen, word niet aan hun gelijk, doe niet. Want de Vader weet wat u nodig heeft voordat u het hem bidt. Hij weet het al, maar hij wil het zo graag van jou horen, dat jij ook hem vertrouwt om het te delen. Wat is er anders voor een relatie? Want als je alles al weet, dan heb je niet, hoef je niet te zeggen. Zeg je nou, als je iets hebt wat in je hart zit, wat lastig is, en je gaat het uitspreken, dan werkt dat wel bevrijdend. Dan breng je het in Gods licht, in Gods aanwezigheid. En Ramon zei het al, onze vader geeft al aan welke relatie we mogen hebben, dat we kinderen zijn van God zelf. En we weten ook waar die is, in de hemelen. En we weten ook, uw naam wordt geheiligd, dat zijn naam boven alle naam staat. En dat er niemand aan hem gelijk is. En dat hij zo hoog staat, dat we gewoon weten vanuit hij, vertrouwen erop dat hij het goede is en dat altijd het goede voor heeft. Nou, dan weten we ook inderdaad dat zijn naam geheiligd is. En zijn koninkrijk komen. Zijn koninkrijk komt eraan. Hij komt eraan voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En hoe komt dat koninkrijk? Op welke manier? Een van de dingen die dat al vertelt is, u wil geschieden in de hemel zoals ook op de aarde. Dus zoals God wil dat hij in zijn koninkrijk geleefd wordt, dat wil hij ook naar ons toe brengen, op aarde, nu, in jouw leven. Geef ons heel ons dagelijks brood. We hadden het er nog over met Ramon. Die zei, ja, denk je nou echt dat dat gewoon brood is? Het is veel fijn dat je elke dag brood op de plank hebt. En je bord vol hebt. Maar geef ons heel ons dagelijks brood. Het manna uit de hemel. Jezus zelf, het levende brood. We hebben hem elke dag nodig. Willen we gaan leven en gevoed worden door God zelf. In zijn liefde. Een relatie kunnen opbouwen. En vergeef ons onze schulden, ja. Hoe reageer je op de liefde van God? Ramon zei al, gehoorzaamheid in relatie met God. Dus vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. We mogen doen zoals God het deed, zoals Jezus. Want realiseer je goed, als Jezus niet voor ons gestorven was, niet onze schuld had vergeven daarmee. Dat is lastig praten met iemand. Dat is prachtig praten met God als er iets tussenin zit, waar wij niet doorheen kunnen komen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Hiermee vertelt en bevestigt hij eigenlijk in zijn gebed dat jij afhankelijk bent van God. Hij is degene die het doet. Hij is degene die ons kan verlossen. En dat heeft Jezus ook gedaan door te sterven aan het kruis. En dan eindigt hij weer, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dat is wat hij ook zegt bij zijn afscheid. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ergens anders zegt hij, ik zal je niet verlaten. Ik zal altijd bij je zijn. Niet als een politieagent die achter je staat, wat doe jij? Nee. Hij is altijd bij je. Hij is degene die naast je staat. Hij is degene die jou helpt. Hij is degene die jou inzicht geeft in problemen. Hij is degene die je de weg wijst voor een oplossing. Hij is degene die jou draagt als je het zware moeilijk hebt. Hij is degene die jou wil helpen bij jou wil zijn. Dat is de relatie die hij wil. Ja, mooi gezegd. We hebben dan één gebed. Maar als je niet weet wat je moet bidden, helpt de Bijbel je ook. In de Bijbel staan heel veel gebeden als je goed gaat kijken. En je kunt als je bidt, kun je God danken. Een makkelijk voorbeeld. Het Oude Testament is 1 Kronieken 29. Dat is als David heel dankbaar is aan God. Wanneer hij zoveel spullen heeft gekregen van het volk. Dat maar blijft geven en maar blijft geven. En maar blijft geven voor de bouw van de tempel. Dan spreekt hij een dankgebed uit. En als je zelf niet weet hoe je God mag danken. Kun je naar 1 Kronieken 29 gaan. Vanaf vers 10. Ik heb dan de HSV-vertaling, je kunt hem ook in een andere vertaling lezen. Gelooft zij u, Heere, Yahweh, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Yahweh, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, alles is van u. Van u, Yahweh, is het koninkrijk. En u hebt zich zeer verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom, eer komen voor van uw aangezicht. U heerst over alles. En in uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij loven en prijzen uw luisterrijke naam. Als je geen woorden hebt, dan wordt er woorden gegeven in Gods liefdesbrief. Of Salomo, in een boek verder in 2 Kronieken 6, als de tempel gebouwd is, dan zegt hij, ja, we hebben maar een gebouw. We hebben een gebouw voor God gemaakt, maar wij willen die relatie hebben. Hoe kan ik nou die relatie, hoe kunnen we, als God in die tempel neerdaalt? En dan vraagt God in zijn gebed, dat is een paar pagina's lang, en hij smeekt dat een ieder die naar de tempel toe gaat, en iedereen die er naartoe gaat, dat en bidt tot God, dat God hem hoort. En als ze belijden wat ze verkeerd hebben gedaan, dat God hen hoort. En niet alleen dat hij hen hoort, maar dat hij hen vergeeft. En dat hij hen luistert en dat hij hen vergeeft. En het bijzondere in dat stuk is dat Salomo dat niet alleen vraagt voor Israël. Nee, voor iedereen. Ook mensen die God niet kennen en zich wel willen volgen, dat ook hun gebeden, onze gebeden, zullen worden verhoord. Jesaja schrijft het op een gegeven moment ook nog, dat is dat in Jesaja 6, dat Gods huis een huis is van gebed voor alle volken, voor iedereen die hem, God, lief heeft en hem wil volgen. Dus praten tot God is vanuit ons richting hem. Maar ja, ik vind het ook wel leuk als ik aan tafel zit, dat ik niet alleen mijn verhaal mag afsteken en dat er geluisterd wordt. Maar ik vind het ook fijn dat ik reactie terugkrijg. En dat ik dus met de ander ga praten, dat we in gesprek komen. En dat gebeurt eigenlijk als je je hart gaat delen. Je kunt wel praten over situaties of moeilijkheden, maar wat leeft er in jouw hart? Praat met God, deel jouw hart. En ja, hij weet al wat er aan de hand is. Maar als jij het gaat delen, dan zul je merken dat hij, God, door zijn geest, dit ook zijn hart met jou gaat delen. Stort je hart bij hem uit. Je zorgen, maar ook je verlangens, je ideeën, je fantasieën in hoe mag ik God dienen. Je verlangens daarin. En dan als je dan zo'n woord leest, dan grijpt die tekst je en dan zeg je, ja, maar dat is voor mij, dankjewel vader. En als je dan in gesprek bent, en ik zit aan tafel met mijn vrouw, met mijn kinderen, ja, dat is mooi. Maar ja, de ander wil ook wel eens wat vertellen. God wil ook tot jou spreken, tot een ieder van jullie. Dat is niet meer heel speciaal zoals af en toe gebeurde in het Oude Testament. Maar sinds Jezus gestorven is die deur open. Kunnen wij door Jezus heen in de troonzaal komen en kunnen wij voor zijn troon terechtkomen. En dan kunnen we daar plaatsnemen om te luisteren. Luisteren naar God is een van de dingen die ook in gebed voorkomen. Luister naar God. En voordat Jezus stierf, was daar ook een familie, twee zussen en een broer. Jullie kennen hun verhaal wel van Martha en Maria en Lazarus. En Maria, dat is een huis waar Jezus graag kwam en waar ook mensen onderwijs kregen van Jezus. En op een van die momenten, op een gegeven moment komt Martha en die zegt, ja, kun je niet zeggen dat Maria komt helpen? En dan zegt Jezus, die zegt Maria, die vol aandacht bij God, bij Jezus, aan zijn voeten zat. Zij heeft het beste deel. Zij heeft in dit geval onverdeelde aandacht. Ze wil luisteren naar wat ik wil zeggen. Ze wil luisteren naar wat ik voor haar heb. En later, als die relatie verder groeit, komt er nog een tweede moment dat Maria weer aan zijn voeten komt. Ook weer is hier Martha de eerste. Martha had hem al gezien. Die snelde terug en die zegt, hé Maria, Jezus komt eraan. Maria was in diepe droevenis, want haar broer Lazarus was overleden. Maar ze stond op en ging naar Jezus toe. De relatie die zij had met Jezus was, als ik naar hem toe ga, dan weet ik waar ik terecht kan met mijn verdriet. Dan weet ik waar ik terecht kan, omdat hij altijd goed is. Hij weet hoe ik verder kan. Hij weet welke stap ik nu mag maken. En zij komt bij hem, valt aan zijn voeten neer. En in deze situatie was er een hele bijzondere, voor mij in ieder geval een hele bijzondere situatie. Want Jezus zegt, nou weet je, hij gaat Gods heerlijkheid zien. En inderdaad, even later, werd Lazarus uit de doden teruggeroepen. En die relatie die gaat nog verder tussen Maria en Jezus. Later komt ze nog een keer weer aan zijn voeten. Op het moment dat hij aan tafel ligt met allerlei mensen. En praat, onderwijs geeft, discussie geeft, dat mensen hem helemaal niet zo met hem eens zijn. En zij komt binnen. Ze brengt daar nardesolie, giet dat over zijn voeten heen, droogt dat met haar haren. Overigens, die pot nardesolie was een jaarsalaris. Tussen haakjes, ze zal of zeer wel gesteld zijn dat ze zomaar een kruik heeft. Maar laten we maar zeggen dat zij eigenlijk het belangrijkste, het meest waardevolle wat zij in huis had, gaf zij aan Jezus. Haar relatie met hem was zo diep, weten dat hij de Zoon van God was en is, dat zij het belangrijkste in haar leven aan hem kon geven, het meest waardevolle, buiten haarzelf. Een houding, een verwachting, van die, een houding naar Jezus, een verwachting van Jezus. En aanbidding. Dat is als je je relatie gaat opbouwen met Jezus. Ik denk dat dat de basisstappen zijn, die drie dingen. Praten tot God, met God je hart delen en ook luisteren. Maar bidden is nog zoveel meer. We hebben ook nog voorbeden. Voorbeden is als we naar God toe gaan voor een ander. Om in de bres te staan voor die ander. Mensen die het op dat moment niet kunnen, niet sterk zijn, om welke reden dan ook. Of gewoon gebed nodig hebben, hulp nodig hebben van God. En als je dat doet, en je gaat voorbeden doen, dat je in de bres gaat staan, tussen de ander en God in gaat staan, om de ander te helpen, te steunen, of misschien zelfs te beschermen, omdat jij in Christus ervoor kan staan. Dat is belangrijk. En dat doe je vaak samen. Omdat dat zwaar is. We hebben één middelaar tussen God en ons. Maar wij mogen wel voorbeden doen om mensen te helpen. En doe dat samen. Samen sta je sterker. Gods gebed, als je eenparig bidt, wordt krachtiger. Geleid door de Heilige Geest. En dan gaan er ook dingen veranderen. In de geestelijke wereld. Er gaan situaties veranderen. God gaat in beweging kunnen komen. Omdat wij bidden. Ja, dat is even een zijspoor. God komt in beweging als wij in beweging komen. God heeft gekozen om door ons heen te werken. Wij zijn het lichaam van Christus. Als wij niks doen. God kan alles. Maar hij heeft gekozen om dat te doen. Dus dan gebeurt er niet zoveel. Dan zal hij een plan, ander plan moeten hebben. Iemand die wel wil gehoorzamen. Daarom staat er ook in de Bijbel dat Gods geest rondgaat zoekende De mensen die niet alleen hem willen aanbidden in geest en waarheid, maar ook zoekende voor iemand die in de bres wil staan voor anderen, voor de land, voor je stad. Of voor Israël. En dan is het de geestelijke strijd, de laatste. Als je dan zo sterk bent in je geloof en zeker weet wie je bent in Christus. Als je dat niet weet, dan is geestelijke strijd kan heel verwarrend zijn en gevaarlijk zijn. Want geestelijke strijd, dan strijd je tegen de tegenstander, tegen onze tegenstander. Niet de tegenstander van God, het is onze tegenstander. En tegen Kaan werd al gezegd, jij moet hem wederstaan, je moet hem tegenhouden voordat er zonde ontstaat. Maar die geestelijke strijd doen we niet alleen, dat mogen we samen doen met de Heilige Geest. Dus God staat aan onze zij, God helpt ons daarbij. En dan kunnen wij de tegenstander terugdringen in het gebied wat hij van jou wil pakken. Of zelfs misschien het gebied terug mag pakken. En we zijn meer dan overwinnaars, maar dat ben je alleen maar als er strijd is. Dus je hebt eerst de strijd, dan de overwinning. Maar ik heb goed nieuws. Jezus heeft overwonnen, dus de overwinning staat. En als je straks strijdt voor een ander, dan ben je bezig met bevrijding. Nou, dat hebben we de training voor. Om te kijken, hoe gaat dat? Hoe leren we daar? Hoe kunnen we daarin stappen maken? Maar als we mogen strijden, de geestelijke strijd, dan kan dat voor jezelf zijn. Hoe het in jouw bol gaat. Het kan zijn in de gemeente. Het kan zijn binnen, maar ook hoe naar de gemeente wordt gekeken. Het kan voor je stad zijn. Het kan voor je land zijn. Het kan voor de koning zijn, het kan voor Israël zijn. Luister naar God wat hij op je hart geeft. Want als wij mogen strijden, de geestelijke strijd, het is nooit, nooit tegen mensen. Efeze 6, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. Van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de machten van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Ja, daar moeten we tegen strijden. Overwinningen behalen. Maar realiseer je, staat ergens anders ook in Efeze. Hij, Jezus, heeft al die overheden en machten en krachten openlijk tentoongesteld, hun wapens afgenomen. En ze zijn niet meer zo krachtig, want hij heeft alle macht in hemel op aarde. Dus als wij in hem zullen zijn, en hij ons openbaart wat we mogen doen, dan weten we dat we de overwinning gaan krijgen. Maar wij staan wel aan deze kant. En ik denk als ik een geestelijke macht of een kracht zal zien, dat ik waarschijnlijk diep onder de indruk zal zijn en waarschijnlijk zelfs geïntimideerd. En dan is het zo belangrijk, ken je woord. Heb een relatie met God. Weet wie je bent in hem. Weet wie hij is. Hij heeft alle macht. Hij heeft ze tentoongesteld. Dus we kunnen die overwinning behalen. Maar wel met strijd. Het is niet, het is klaar. Nee, het kost tijd, het kost relatie, want uiteindelijk is die strijd alleen maar bedoeld, of de uiteindelijke uitkomst is alleen maar dat wij dichter bij God komen, dat wij steeds duidelijker zijn. En weet je, als wij in Christus zijn en hem proclameren en over hem gaan zingen, dan heeft de Satan niet heel veel mogelijkheden, dan anders, dan zal hij wegvluchten. Dat staat ook in Gods woord. Maar het lukt niet altijd even snel als wij graag zouden willen. Het gaat om de relatie. Bouw die op, neem de tijd, leer hem kennen. En jouw situatie is anders dan mijn situatie. En in mijn situatie heb ik een andere stukje kennis en relatie nodig van God dan in jouw situatie. Zodat we samen hem kunnen leren, kennen en begrijpen. En als we dan toch strijden, doe dan die hele wapenuitrusting aan. Ze zijn in groep 8, zijn ze er ook, of de hoogste groep zijn van de zondagsschool, zijn ze ermee bezig met de hele wapenuitrusting. En uit hoeveel delen bestaat de wapenuitrusting? Uit 6 delen? helm, panzer, zwaard, schild, waarheid, de riem, schoenen. De zevende staat de pal om de mensen. Vergeet hem alsjeblieft niet. Dat is bidden en smeken. Wat heb je als je monddood bent? Je kunt alles wel hebben, maar je mag niet monddood zijn. Ook leuk als je dat daar vanmiddag nog tijd hebt, wat Theon ook al zei. Ga eens kijken waar die redding vandaan komt. Waar jouw gerechtigheid vandaan komt. Wie dat zwaard is en wat je schild is. En wie die riem is en die schoenen. Dat is allemaal Jezus. En die relatie krijg je met nummer 7, het gebed. Strijd de goede strijd van het geloof. Strijd voor de waarheid die in Gods woord staat. Strijd samen. Samen bidden. Eenparig en krachtig. Bid naar Gods wil. Ken hem. Ken Jezus. Leef door Jezus. Aangevuurd door zijn geest. Dat gaan we zo doen. Dan ga je merken dat je hart blij wordt. Dat je geest zich verblijdt als je de woorden gaat uitspreken. Ramon, mag ik je weer uitnodigen? Dan ga ik door. Als je samen gaat bidden, dat is ook wat de gemeentebidstond doen, dat al die verschillende bedsgroepen met de focus hebben. Maar we willen heel graag ook als gemeente samen bidden. En dat houdt in dat we, zullen we zeggen, groepen van man of 10 bij elkaar gaan staan zo. En dan gaan we bidden. En dan mogen we bidden voor de gemeente, voor eenheid, maar ook voor dingen die jullie in de groep op jullie hart krijgen van Gods geest. Laat je leiden daarin door Gods geest. Ik wil vragen of van muziekteam een paar mensen instrumentaal muziek kunnen maken daartussen. En dan mogen jullie groepen gaan maken. Loop niet allemaal door elkaar heen. Kies gewoon een groep hier, daar. Zodat je inderdaad, ga even aan de kant staan of uit de rijen, zodat je samen in een kring kunt staan. Zoek elkaar even op. We nemen daar 5 à 10 minuutjes voor.